God, ik blijf op het moment zitten. Wat een aanvang. Hele goede middag, ben ik gehoord zo? Ja? Ja, nu wel. Mooi om mij weer in de midden te zijn. Voor degenen die mij nog niet kennen, mijn naam is Wiet van Hoek, de predikant van de Baptistengemeente Hoogeveen. En met de meeste van de kerk is wel door de jaren heen, kom je al een tijdje. En vandaag wil ik met u stilstaan bij een bijzonder verhaal uit het Oude Testament. Maar dat gaan we zo meteen pas lezen. Want ik wil eigenlijk beginnen met een vraag. En die vraag is eigenlijk, wie komen hier uit Kester zelf? Kester zelf, oké. Een hele korte vraag. Bestaat er in de geschiedenis van Kester iemand die een standbeeld verdiend heeft? Staat er iets of iemand, of staat er een standbeeld überhaupt in Kester? Of een monument of een beeld of iets? Wie? Van Wim van Zanten. Ja, wie is dat? Een verzetstrijder. Dus hij heeft een soort monument gekregen hier in Kesteren. En die, als herinnering aan wat hij gedaan heeft. Nou, weet je, bij ons in Hogeveen staat ook een klein monumentje. Dat is van de tamboer. De tamboer is eigenlijk de trommelslager van Hogeveen. Dat heeft een leuk verhaal. Want Hogeveen heeft geen kerktorens. Nu inmiddels wel, maar had het nooit. Want Hogeveen is altijd een heel arm veendorp geweest. De kerk is altijd met een hoop rode centen gebouwd. En al weinig geld om de boel af te maken. Er is eigenlijk een soort schuur neergezet met een dak eroverheen. Dat is de grote kerk van Hogeveen. Inmiddels had een heel klein torentje op. Maar vroeger stond dat torentje er niet op. Maar ja, zoals in iedere plaats moest het natuurlijk wel geluid worden. Zodat de mensen wisten hoe je naar de kerk moest gaan. En er was een oplossing voor gevonden. Nou, om iemand een hele grote trommel om zijn nek te doen. En heel hard door de dorpen, de straten te gaan lopen. En dat was de tamboer. En die trommelde letterlijk alle mensen naar de kerk toe. Het leuke is, die traditie bestaat nog steeds. En nog steeds gaat, meestal op zondag, en hier op bijzondere dag, gaat de tamboer door Hogeveen met zijn trommel. En al die trommels vanaf de 17e eeuw hangen allemaal in de grote kerk aan de zijkant. Al die trommels die gebruikt zijn. En de tamboer heeft een klein beeldje gekregen als herinnering aan die mooie tijden. En als je geluk hebt bij als Baptistengemeente, hebben af en toe is het geluk, staat ineens van onze kerk. Dan denk ik, wat een hele complete kerk. Nou, dan staat de tamboer weer voor je kerk. Die staat iedereen naar binnen te trommelen. Een heel mooi geschiedenis met een mooi verhaal. En er is ook een beeldje van gemaakt. Maar ik ga je nu iets laten zien, dan mag ik deze beeld. Van ook een monument. Dat is niet hier in Nederland. Maar dat is in Amerika. Nou, dat moet nog gekleurd komen, geloof ik. Ja, een beetje geduld. Dit is een klein monument. En het staat, en dat kan je zo meteen beter zien als die bank, denk ik, of zo. Nee, voor mij is het de Bibeland die warm wordt of zo. Ja. Daar komt hij al. Het is een beeld, een standbeeld voor de katoenkever. En de katoenkever die heeft het enige monument voor een katoenkever. Het staat ergens in een dorpje in Amerika, in Alabama. In Fort Hooker, om het zo maar te zeggen. En die katoenkever, dat is een monument wat opgericht is in 1915. Waarom is dit monument opgericht? Omdat namelijk in 1915... door een grote ramp met deze katoenkevers, de hele oogst is mislukt. Dus die kever, dat is een plaag, die kan je treffen soms, heeft heel de oogst van de katoen helemaal verwoest in 1915. Maar dan hoor ik je denken, dan leg je toch geen monument op voor de katoenkever. Het is zelfs zo dat de dorpelingen onderaan dit monument een bordje hebben geplaatst. En er staat het volgende op. Met diepe waardering voor de katoenkever. En voor wat hij gedaan heeft als heraut, als aankondiger van de voorspoed. Vreemd monument. Dat doe je namelijk niet. Je gaat toch niet een monument oprichten voor datgene wat jouw hele leven, je hele opbrengst, het hele dorp ontwricht heeft. Dat doe je niet. En toch was het wat gebeurd is. Wat is er namelijk gebeurd? In 1915 gebeurde dat. Katoenoogst helemaal mislukt. En de boeren zaten met de handen in het haar van wat moeten we nu? Hoe krijgen we inkomsten ergens in een klein dorpje? En iemand had bedacht, weet je, die katoenoogst, dat gaat niet meer worden. We gaan aan de slag met pinda's. We gaan pinda's verbouwen op onze velden, rondom dit dorp. En dat werd zo'n groot succes, dat na 2 jaar de oogst vervijfvoudigd was ten opzichte van de opbrengst van de katoenoogst. Het hele dorp is welvarend geworden door de oogst van pinda's. En nu snap je waarom uiteindelijk de dorpbewoners toch dat monument voor de katoengever hebben opgericht. Als heraut van de voorspoed. Dus een ramp in het leven van deze boeren werd uiteindelijk het start van een heel nieuw iets. Iets ontzettend moois. Weet je, dit soort bordjes kun je eigenlijk alleen maar achteraf plaatsen. Ik zit van nu te ver. Zo, ja. Deze bordjes kun je eigenlijk maar achteraf plaatsen. Soms zijn dit soort gebeurtenissen ook de gebeurtenissen van ons leven, waar je allemaal in terecht kan komen. Dat je soms afvraagt, heren, waarom gebeuren de dingen in mijn leven? Ik heb alles goed voor elkaar, er komt een grote ramp in mijn leven, er gebeuren dingen in mijn leven, en nu sta ik hier en wat nu? En ik heb tot u gebeden, ik heb u gediend, ik heb u gesmeekt, en nou sta ik hier. Alles wat we opgebouwd kunnen hebben in relaties, geloofservaringen, levenswijzheden, kerkelijke posities. Soms kan een bepaalde gebeurtenis kan het in één keer van tafel gerukt worden. En dan staat me, Heer, waar bent u? Ik heb toch tot u gebeden, ik heb u toch gesmeekt. Het gaat alleen maar slechter. En vandaag gaan we ook zo'n verhaal behandelen uit het Oude Testament. Een les van Mozes. Mozes is geroepen door de Heere God zelf om naar Egypte te gaan. Hij is daar gekomen. Weet iemand hoe oud Mozes was toen hij geroepen werd? 80, vergeet dat niet. Hij was 40 toen hij de Egyptenaar doodsloeg. Hij was 80 toen hij geroepen werd om dat volk te gaan leiden. Ik weet niet of je 80ers zitten. Want de meesten zitten in een verzorgingshuis bij hem. Ja, 80er. Moet u voorstellen dat u de opdracht krijgt om de Belgen naar Nederland te leiden. Te bevrijden uit België. En zo naar Nederland te gaan leiden. Als ze maar willen luisteren. Nou, dat zal Mozes ook gedacht hebben. Als ze maar willen luisteren. Hij was 120 toen hij stierf op de Nebo. Met het land in zicht. En Mozes die had van de Heere God gehoord. Jij moet naar de farao gaan. Ik heb de jammerklacht van mijn volk gehoord. En je gaat dat zeggen tegen farao. En je zegt dat je ze mee gaat nemen. Want de Heere God, de God van de Hebreeën, spreekt. Mozes had er in eerste instantie geen zin in. Helemaal niet. Ik heb hier niks totter. Ik kan niet praten. Hoe moet het nou? Neem maar Aaron, je broer maar mee. Ga samen maar naar farao. Zeg nu even heel kort. Ik weet niet met welke gedachte Mozes daar naartoe gegaan is. Maar de eerste keer dat hij naartoe kwam, misschien had hij gedacht, nou dat is mooi. He, hij laat het volk gaan. We pakken onze spullen. Hemelsbreed, denk ik, 4-5 dagen lopen van het land Gozen zo langs de kust naar Israël. Met 5 dagen zijn wij het beloofde land. Nou, dat heb ik wel veroverd, dan ga ik wel naar farao. Maar farao was niet op zijn achterhoofd gevallen. En die zei, weet je, als jij hier kan komen zeuren om dat volk mee te nemen, dan heb je ook vast tijd genoeg om voor met dat volk om nog een tikje harder te werken. Dubbel zoveel tichelstenen maken. Dubbel zo hard werken. En zo moest hij terug naar zijn volk om dat te zeggen. En de oudsten van Israël waren woedend, ziedend op Mozes. En dan keert Mozes terug tot de Heere God. En dan gaan we lezen, dan mag je erbij pakken. Exodus 5, vers 22 tot en met 6, vers 10. Exodus 5, vanaf vers 22. Dus deze gebeurtenis is geweest. Hij is bij farao geweest. En farao luistert voor geen meter. En nu komt er een gesprek met de Heere God op gang. Want hoe reageert Mozes en hoe reageert de Heere God? Vanaf vers 22. Toen keerde Mozes terug tot de Heere en zei, Heere, waarom hebt u dit volk kwaad gedaan? Waarom hebt u mij dan gezonden? Ja, vanaf het ogenblik dat ik naar de farao gegaan ben, om in uw naam te spreken, heeft hij dit volk kwaad gedaan. En u hebt uw volk helemaal niet gered. Toen zei de Heer tegen Mozes, nu zult u zien wat ik de farao zal aandoen. Voorzeker, door een sterke hand zal hij hen laten gaan. Ja, door een sterke hand zal hij hen uit zijn land verdrijven. Toen sprak God tot Mozes en zei tegen hem, ik ben de Heer. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. Maar met mijn naam Yahweh ben ik hun niet bekend geweest. Ook heb ik mijn verbond met hen gesloten om hun het land Kanaan te geven. Het land van hun vreemdelingschap, waarin zij als vreemdeling verbleven. Bovendien heb ik zelf het gekerm gehoord van de Israëlieten, die de Egyptenaren voor zich laten werken. En ik heb aan mijn verbond gedacht. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik ben de Heer. Ik zal u uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u redden uit hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en door zware strafgerichten. Ik zal u tot mijn God aannemen. Sorry, ik zal u tot mijn volk aannemen. En ik zal u tot een God zijn. Dan zult u weten dat ik de Heer, uw God ben, die u uitleidt van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u brengen in het land waarvoor ik mijn hand opgeheven heb, dat ik het aan Abraham, Isaac en Jacob geven zal. Ik zal het u in erfelijk bezit geven, ik de Heer. Zo sprak Mozes tot de Israëlieten. Maar ze luisterden niet naar Mozes, door hun moedeloosheid en de harde slavenarbeid. Verder sprak de Heer tot Mozes, ga. En spreek tot de farao, de koning van Egypte, dat hij de Israëlieten uit zijn land moet laten gaan. Tot zover even. De schriftlezing. Vers 22 laat zien, als vervolg op het verhaal, dat Mozes gedesillusioneerd is. Mozes had verwacht misschien dat farao in één keer dat volk zou laten gaan. Hij had misschien niet verwacht dat het zo zou uitpakken. Misschien had hij verwacht dat het inderdaad, nou ja, tuurlijk, neem maar mee, we trekken naar het beloofde land. En Mozes had het zwaar. Want als je één vers daarvoor leest, vers 21, dan zie je ook dat daar staat dat de oudsten van Israël boos zijn op Mozes. Er staat, mogen de Heer op u toezien en mogen hij oordelen, omdat u ons in een kwade reuk gebracht hebt bij de farao en bij zijn dienaren, door hun het zwaard in handen te geven om ons te doden. De oudsten van Israël zeggen, Mozes, jij hebt ervoor gezorgd dat wij nog harder moeten werken. En dan keert Mozes zich tot God. Waarom, Heer? Waarom doet u dit volk nou kwaad? Hij legt alles bij de Heer neer. Waarom hebt u mij dan gezonden? Ik heb toch gedaan wat u gezegd hebt. Ik heb toch, ben toch naar farao geweest. Kan ik u nog wel vertrouwen? Wat is mijn rol in het geheel? Waar moest ik gaan? Wat is het nut van de ellende? En misschien herken je de houding in je eigen geloofsleven soms. Waarom, Heer? Waarom moeten de dingen gaan zoals ze gaan? U heeft toch uw belofte gedaan? U schrijft toch in uw woord en noem maar op de teksten die wij vaak aanleveren bij God? En onze ervaring is dan heel vaak, maar u doet het helemaal niet. Hoe zit u dan in elkaar? En Mozes zegt in vers 23, u hebt uw volk helemaal niet gered. Dat zegt Mozes natuurlijk niet helemaal zomaar. Mozes heeft eerder een gesprek gehad. En in Exodus 3 lezen we over die roeping van Mozes. In Exodus 3 vers 12, daar zien we ook staan dat tegen Mozes gezegd wordt bij de eerste roeping, ik zal met u zijn. En dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. Deze berg is de berg waar Mozes de roeping krijgt. De berg Horeb, Sinai, waarop de wet gegeven zal worden. En in vers 19 in hoofdstuk 3 staat, ik weet dat de koning van Egypte u niet zal laten gaan. Ook niet door een sterke hand. Daarom zal ik mijn hand uitstrekken. Mozes heeft eerder van God gehoord dat hij met hem zal zijn. Dat God met Mozes zal zijn, dat hij hem zal uitleiden uit het land. Maar God heeft ook tegen Mozes gezegd, Farao zal je niet zomaar laten gaan. Dat wist Mozes al, hier beschreven in Exodus 3. Als we terugkeren naar de tekst, dan zien we dus dat Mozes zijn aanklacht samenvat in vers 23. Ik ben naar Farao gegaan. Ik heb gesproken. Hij heeft dit volk kwaad gedaan. En u deed niets. Dat is de kern. Mozes wil net als wij. Snel, efficiënt, met een paar mooie wonderen uit de hemel, al onze problemen oplossen. En zo snel mogelijk weer verder gaan met de dingen van alle dag. En laten vooral niet lastig gevallen worden door alle dingen die God van ons vraagt. Dat is alleen maar lastig. Wij willen glorie, halleluja, wonderen, tekenen, mooie dingen, als het ons maar doet. Voor God als Sinterklaas. Maar God heeft tegen Mozes helemaal niet gezegd dat er geen tegenstand zal zijn. Dat zei hij toen niet tegen Mozes. Dat heeft de Heer Jezus nooit tegen ons gezegd. En ook vandaag de dag zullen we niet in Gods woord terug kunnen vinden dat wij een makkelijk, eenvoudig leven zullen krijgen zonder tegenstand. En zeker niet als het gaat om Satan. En het zinnenbeeld in de Bijbel, Farao als beeld van Satan. Satan zal ons nooit zomaar laten gaan. Uit de slavernij van de zonde. Uit de slavernij van zijn macht. Satan laat ons liever harder werken binnen zijn zonde. En meer en drukker en heftiger. Dan dat hij zal zeggen, nou ga maar lekker naar de Heere God toe. Zo werkt Satan niet en zo werkt Farao niet. En God. Het is namelijk heftig. Wat Mozes hier doet. Tenminste, ik weet niet hoe je zelf opgevoed bent. Maar ik ben zelf niet opgevoed. En ik denk velen van jullie ook niet. Dat je opgevoed bent om op deze manier tot God te spreken. Ofwel. Denk ik niet aan. Ik ben opgevoed. Met het beeld dat God. Heilig, hoog, ver weg. Kijkend naar ons. In heiligheid en rechtvaardigheid, wat dat klopt. God, die ver weg is. Waar je niet tegenin gaat. Waar je geen vraag mee stelt. Waar je niet vraagt, Heer, hoe kan dit? Ik heb het gevoel dat. Nee, wij moesten altijd ja en amen zeggen. Ja en amen, zeg maar ja en amen op zijn woord. Want dat was ook in de periode dat ik geen relatie met hem had. Waar God voor mij een boeman was, ver weg. Waar ik geen relatie had, want als die relatie was, dan stond hij uit angst. De reactie van de Heere God op Mozes vind ik hier alles vertroostend. Hij zegt niet, Mozes, wat doe je nou? Wat zeg je nou? Ga je zo tegen mij in? Vers 24. Toen zei de Heer tegen Mozes. Nu zult u zien. Wat ik de farao zal aandoen. En voor mij mag ik het accentje wel leggen op het woordje nu. In jouw wanhoop. In het geschreeuw en het gekerm van het volk. Juist in het dieptepunt. Daar zul je pas de Heer leren kennen. Pas als jij echt gaat beseffen dat je geen kant meer opkomt. Dat farao tegen is. Dat de oudsten tegen zijn. Dat het hele volk tegen is. Iedereen is tegen. En nu zul je mij beseffen. Nu zul jij gaan zien. En wat de Heere God hier heel duidelijk maakt, is dat wij pas de sterke hand van de Heer heel graag willen zien in ons leven. Maar waar is Butler en Sinterklaas? En dat de sterke hand van de Heer pas echt zichtbaar wordt, wanneer zijn sterkte ook nodig is in ons leven. U zult zien, zegt vers 24. Ik zal de farao aandoen, en ik zal door een sterke hand het volk laten gaan. De Heere God schrikt niet van Mozes' boosheid. Hij zegt niet, dit mag je niet zeggen. De Heere God begrijpt het heel goed. Want wat in ons leven vaak gebeurt, is dat wij het wel denken, maar niet zeggen in het gebed. We denken vaak, want Heere, hoe klopt het niet? Maar ja, in onze gebeden doen we toch maar vroom. En zeggen toch maar de keurig aangeleerde zinnetjes. Beloven en prijzen u. We danken u voor alles wat u geeft. En alle standaard gebeden. Daar riedelen we lekker achter elkaar op. En ondertussen koken we van woede. lopen we over van de vragen en snappen helemaal niks van God. Weet je, soms komt mijn zoontje binnen, zo'n toeter, uit school. Dan zeg ik, goh, hoe was het op school? Goed. Goed. Wat heb je gedaan? Niks. Was het leuk? Ja. Ik als vader zie dan gelijk. Klopt. Joh, een beetje limonade. Snoepje erbij. Was het echt op school? Ja, maar de meester die was tegen mij geworden. Dan komt het hele verhaal. God doet nu hier hetzelfde met Mozes. En wij zijn soms net als Mozes. Soms gaan wij ons dagelijks ritueel van binnen. Dan bidden we ons ding voor het eten, voor het slapen gaan en in de kerk. We doen keurig onze formuleringen. En soms zegt God wel eens op een zondagmorgen, misschien ook wel eens op een dinsdagavond. Vul je eigen naam erin, jonge meisje. Vertel het nou eens echt. En Mozes doet het hier. Dat vind ik mooi. En God schrikt niet van het echte hart dat Mozes toont. Want als je boos bent, dan mag dat ook gezien worden. God kan daar wel tegen, want hij is zelf ook vaak boos over zonde en ongerechtigheid en op de koningen van Israël, ga zo maar door. Maar God stopt niet. Hij zegt niet, nou, als vervelend voor je, maar ga daar maar verder. Niet meer over praten, hè? Dat was de oude opvoeding van de jaren 50. Niet meer achterom kijken, maar lekker doorgaan. En volgens je trouwens maar weer opbouwen, hè? Nee, God zegt, kom, ik ga jou iets laten zien. En weet je, nu zult u zien, zegt God. Deze situatie ga ik gebruiken in jouw leven, Mozes. Niet dat al jouw problemen 1, 2, 3 opgelost worden. Het gaat 40 jaar kosten, namelijk. 40 jaar. Maar jij zult zien. Weet je, soms leidt God ons door dat diepe dal heen, zoals Psalm 23 ook zegt. Het diepe dal van de schaduw van de dood. Maar wat Mozes hier te zien krijgt is de stok en de staf. Die meegaan door de dal van diepe duisternis. Mozes en het volk moeten ervaren de diepte van de schaduw van de dood. Om vervolgens te kunnen ervaren wat het is om een herder te hebben. Zoals als je het echt koud hebt gehad, dan moet je weten wat het is om lekker warm te hebben. En als je nooit in de dal komt, weet je nooit hoe hoog een berg is. En als je nooit op de berg staat, weet je nooit hoe diep een dal is. En als we nooit onze kleinheid en onvermogen in het geloof proeven, zullen we er nooit achter komen hoe groot, hoe heilig, hoe geweldig onze God is. Juist op die momenten zul je dat gaan ontdekken. En Farao, zinnebeeld van Satan, toont hier ook zijn sterke hand. En lijkt Mozes van zijn stuk te krijgen. En dat is het geestelijk gevaar dat wij vaak lopen. Dat wij vervolgens aanklopt dienen bij God en zeggen, oh, het is uw schuld. Maar Farao doet er alles aan. Hij laat zelfs valse tekenen zien. Als er eenmaal gedist gaat worden, om het zo maar te zeggen. He, met de 10 plagen. Oh, slangen, bloed, water, noem maar op. En Farao laat zijn krachten ook zien, de duistere krachten. En dan lijkt het onmogelijk te worden. Maar God zegt, kijk, ik zal jou laten zien. Ik zal mijn sterke hand tonen. Romeinen 9, vers 17. Die bevestigt dat ook. Die zegt, want de schrift zegt tegen Farao, juist hiertoe heb ik u verwekt. Dat bedoelt de Romeinen schrijver met Paulus. Farao had een plek in het heilsplan. Hij was niet een obstakel die toevallig op het pad van Israël was. In Exodus 3 krijgt Mozes al te horen hoe het zou gaan lopen. Dat Farao op het pad zou komen. Dat Farao tegen zou zijn. Dat Farao het volk niet tegen zou laten werken. En hier staat ook in Romeinen 9 vers 17. Juist hiertoe heb ik u verwekt, Farao. Dat ik in u mijn kracht bewijzen zal. Opdat mijn naam verkondigd zou worden op heel de aarde. Farao wordt gebruikt. Die vervelende nare man. In het heilsplan van God, zodat Israël tot op de dag van vandaag zou herinneren hoe sterk de arm van de Heer zou zijn. En dan komt het aan op vertrouwen. Vertrouwen is moeilijk. Mozes lijkt het maar moeilijk te geloven. Dat blijkt toch wel. Dat hebben wij ook vaak. We zingen heel vaak. Groot is uw trouw, o Heer. Al heel mijn leven geef ik u. Alles geef ik u. Maar als het erop aankomt, maak je dat dan op waarheid? En als het echt erop aankomt dat je keuzes moet maken in het leven, ook de moeilijke keuzes, is het dan ook, hier ben ik, Heer? Is het dan ook, heel mijn leven, alles geef ik u? Hoe snel kan ons gedrag dan omkeren? Ons godsvertrouwen lijkt te komen te voet en te vluchten te paard. Dat kan je wel moedeloos maken en wanhopig. Maar God stopt hier niet. En dat vind ik het mooi. Want dan zie je vanaf hoofdstuk 6, dan gaat God nog verder in gesprek met Mozes. En dan gaat hij het verder uitleggen hoe het werkt. Hij laat Mozes niet wanhopig gaan. Hij zegt niet, nou zoek het nou maar uit, ga die opdracht nou maar doen aan de slag. Hoppakee. Nee, het gesprek gaat verder. En dat vind ik zo mooi. Hij zegt, Mozes, we gaan het nog een keer proberen. Je gaat nog een keer naar die farao toe. Maar ik ga je iets meer laten zien van wie ik ben. Wat ik voor ogen heb. En dan begint het. In vers 1 tot en met 4. En dan staat er. Ik ben de Heere uw God. En dat woordje Heere. Dat heb ik net één keer wel even laten noemen en vallen. Overal waar in de hoofdletter. In ieder geval de herziende statenvertaling. Hoofdletters Heere staat. Staat daar in de grondtekst het woord. JHWH. Dat is de Heere zelf. De godsnaam. Die door de Jood niet uitgesproken wordt. Die naam staat er. Ik ben de Heere. En dan staat er. Ik ben de God van uw voorvader. Dus ja, ik ben de God van Isaac, Abraham en Jacob. Maar aan hun ben ik verschenen. En dan staat er iets anders. Als God de Almachtige. El Shaddai. Zo ben ik verschenen. Dus hij zegt. Lieve Mozes, je zult mij misschien alleen nog maar kennen als die grote God. Die tegen Abraham gezegd heeft, ik zal u nageslacht geven als sterren aan de hemel, als het zand aan het strand. Ik ben die grote, almachtige God. Zo heb je mij misschien leren kennen. Maar ik ga je wat laten zien, Mozes. Ik ben met mijn naam, Yahweh, hun niet bekend geweest. Hij zegt tegen Mozes... Ik ben niet alleen die grote God, almachtig, hoog, verheven, heilig. Maar ik ben ook de God die erbij is. Want ja, ben, betekent ik ben erbij. Ik zal zijn. Het zijn meerdere vertalingen die lastig één betekenis te geven zijn. Ik zal zijn. Te midden van het lijden zal ik erbij zijn. Ik heb mijn verbond met hem gesloten. Ik ben ook de God van het verbond. Dus ik ben de God van uw voorvader, ik ben de God van het verbond, en ik ben de God van de belofte die op het land Kanaan zal geven, en ik ben de God die uw jammerklacht gehoord heeft van het volk. Ik ben erbij, ik sta niet op een afstandje te kijken, zoals wij vaak een beeld van God hebben. Want God naar ons staat te kijken naar de hoge hemel, hoe wij lopen te ploeteren hier op aarde. Nee, God zegt, ik ben hoog verheven, ja, ik ben de schepper van hemel en aarde, maar ik ben ook dichtbij. Zo dichtbij dat ik onder u ben. Ik ben in het lijden. Ik ben in de dood. Zoals we dat in Jezus Christus mogen zien. Ik ben in het gekerm en onder uw volk. Want u bent mijn volk. Ik heb het gekerm gehoord. God hoort de individuele gelovigen. En zeker in het lijden. Die de Egyptenaren voor zich laten werken. Ik heb aan mijn verbond gedacht. Dat is hetzelfde zinnetje als staat bij Noach. Als het water op zijn hoofd staat, dan staat er en God gedacht Noach. En hier God gedacht zijn verbond. Zo wordt Gods wezen nader uitgelegd aan Mozes. Ik ben de Heer. Vertrouw op mij. Dan gaat de Heer Gods verder. Hij zegt, ik zal erbij zijn. Hoe zal ik er dan bij zijn? En dat is een vraag die wij ook al hebben. Wij weten, we krijgen vaak te horen, God is een mens, ik zal voor je bidden. Hij zegent je, wees een gezegende dag, gezegende week. Hoe dan? Nou, niet dat God al onze wensen vervult. En niet dat hij zomaar ziekte wegneemt, lijden wegneemt, de dood weghaalt, oorlog in één keer stopt. Weet je, wij willen graag vaak God toetsen aan beloften die hij nooit gedaan heeft. U zult wel dit, u zult wel dat. En als ik een beetje de Bijbel lees, nou, dan zult u dat wel vinden. En zo kunnen wij beloften voor onszelf maken. Beloften aan andere mensen geven, soms zelfs profetisch zelfs gebracht, die niet conform Gods woord zijn. En dan vervolgens worden mensen boos als het niet gebeurt en zeggen, Heere God, u komt uw belofte niet na. Kijk uit met welke vorm van gemeente ook en profetie of woorden je ook doet. Die gaan nooit tegen het woord van God in. God belooft de dingen in zijn woord. En wat hij in zijn woord zegt, daar mag je hem aan houden. En of nou de woorden zijn het Oude Testament of het Nieuwe Testament. Want het Nieuwe Testament worden ze herhaald. Ook daar zegt Jezus bij zijn hemelvaart: zie, ik zal met u zijn tot het einde en tot de voltooiing van deze wereld. Maar daar vlak vooraf zegt hij wat men u zult lijden. Volk tegen volk zal opgezet worden. Broeder tegen broeder. Er zullen tekenen van de tijd komen. De weeën van de tijd. Alles zal komen. En dan zegt hij, wees niet verschrikt. Want deze dingen horen erbij. En nu even terug naar Mozes. Zegt God in het Oude Testament niet hetzelfde? Zie, ik zal met u zijn tot het einde van deze belofte. Wees niet verschrikt, want Farao zal zich opstaan tegenover u. Hij zal uw volk niet zomaar laten gaan. Is dat niet hetzelfde? Dat is niet hetzelfde wat wij als christenen op het Nieuwe Testament meemaken. God zegt, ik zal mijn volk verlossen uit Egypte. Dat is de belofte van vers 5. Ik zal u uitleiden onder de dwangarbeid. Ik zal u verlossen door een sterke arm en met zware strafgerichten. Zo zal het gaan. Zo gaat het ook in het Nieuwe Testament. Daar waar wij als christenen verlost worden uit het diensthuis van Satan. Beveiligd worden door de doop waarin de legers van Satan omkomen. Om vervolgens niet aan de andere kant feest te vieren. Eventjes. Maar Jezus zegt, predikt, onderwijst, doopt en daarna niets van naar beneden. En leren onderhouden al wat ik u geboden heb. Israël moest 40 jaar lang leren onderhouden al wat de Heer geboden heeft om te horen. Terwijl ze in 5 dagen van het land Gozen in het beloofde land hadden kunnen komen. Ons leven is niet een weg van het kruis direct naar het hemels Jeruzalem. Wij worden verlost, gedoopt en bij ons leven moeten we leren onderhouden en vertrouwen op het woord. En de diepte met de Heer ingaan in al ons lijden en alle dingen. En daarin zullen wij ontdekken. In dat lijden, met die sterke stok en staf in onze hand, wie de Heer is. Want als we eenmaal aangekomen zijn in het beloofde land, dan weten wij wie de Heer is. En als in een paar dagen, zonder slag of stoot, wij aan zouden komen in het beloofde land, zij zeggen, nou wat leuk en aardig, had u goed gedaan, Mozes. Prima, het is fijn dat jij in de Farao geweest bent. Wij zijn nu goed aangekomen. En hadden we het er nooit meer over gehad. Maar juist die route, in de woestijn. Ik zal u verlossen. Ik zal u aannemen als mijn volk. Mijn volk is een gered volk. Een volk wat bevrijd wordt door het bloed van het lam aan de deurposten te smeren. Dat de engel van de dood voorbij gaat. En Mozes neemt ze mee door het water. Weg naar het beloofde land. Niet alleen de God van Abraham, Isaac en Jacob. Het is hun God. Het is onze God. Niet de God van vroeger. Niet alleen van Paulus en Petrus en die voorbeeldige discipelen tussen aanhalingstekens. Maar ook onze God. Zegt ik. Ik zal jou meenemen. Ook jou wil ik bevrijden met sterke arm. En die sterke arm, die heeft God betoond in Jezus Christus. Die sterke arm heeft de Satan verslonden aan het kruis van Golgotha. Die sterke arm, waarvan Satan heel de hel heeft losgelaten om dat kruis te voorkomen. Hij dacht gewonnen te hebben. Maar Jezus Christus leeft. Want God heeft Jezus uit de dood doen opreizen. Zoals hij God, het volk Israël, gered heeft uit de slavernij. En zal leiden naar het beloofde land. Vers 7. Dit zal ik doen. Ik zal het u in erfelijk bezit geven. Ik, de Heer. Tot zover de belofte. Tot zover de uitleg dat God zegt, dit ben ik. Ik ben niet leven en weg, ik ben dichtbij. Ik heb belofte gegeven, ik zal ze nakomen. Check het maar. Nou, ga je leven. Volk heeft een hart onder de riem gekregen. Mooi. Hè? Boel is opgelost. Goed gesprek gehad met de Heere God. Nu terug naar het volk. Het volk zal juichen en blij zijn. Fantastisch, we hebben een nieuwe mond. Vergeet het maar. Dan komt vers 8. Zo sprak Mozes tot de Israëlieten. Kortom, hij zei precies wat hij gehoord had. Wat deden ze? Maar zij luisterden niet naar Mozes door hun moedeloosheid en de harde slavenarbeid. Er was geen leuke reactie. Ze waren moedeloos. Er staat letterlijk een tekort aan geest. Niet meer het vermogen hebben om dat nog te kunnen vatten. Weet je, dit kom ik vaak in het pastoraat nogal eens een keer tegen. Mensen die het niet meer kunnen vatten. Ik sprak een tijdje geleden met een man die zo depressief was. Die zo in de put zat. Het was een diepgelovige man. Oudste geweest in de gemeente. Maar gewoon totaal overspannen door allerlei dingen. Hij zegt, God zal mij wel verlaten. Weet je, vroeger kon ik Bijbel lezen, ik las iedere dag hoofdstukken voor het bad. Ik voel het niet meer. Ik voel niks meer. Ik ben bang dat ik verloren ben. Ik ben alles kwijt. Ik ben zo tekort aan geest. Proefde ik bij die man om nog te vatten waar het over ging. En hij dacht, God heeft mij verlaten. Ik wil mijn stem niet meer horen. Zoals hier de Israëlieten. Niet meer naar Mozes konden luisteren. Dat ze zo tekort aan geest en zo moedeloos waren. Ze pikten ook de boodschap van Mozes niet op. En dan weer opnieuw. Zegt God niet. Nou. Jongen, heb ik het uitgelegd? Doe je dan niks? Kom op zeg. Vers 9. De Heer richt zich opnieuw tot Mozes. Hij kijkt helemaal nog niet. Hij zegt, weet je Mozes... Ga, spreek tot de farao, de koning van Egypte, dat hij de Israëlieten uit zijn land moet laten gaan. Ik vind het zo troostvol wat de Heere God hier doet. Hij zegt niet, eerst snappen, eerst de juiste woordjes zeggen, eerst de juiste gebeden uitkramen. Nee hoor, Mozes, jij gaat naar farao. Ik ga door met mijn plan. Dat is zo'n troost voor mensen die zeggen, ik weet het even niet. Ik zit nu in een situatie in mijn leven waar ik niet meer, ik kan niet meer. Ik kan niet bidden, ik kan niet danken, ik kan even niks. En dat God niet zegt, nou dan doe ik ook niks. Maar God zegt, ik ga door. Mijn plan staat vast. En zo is heel de heilsgeschiedenis door. Gaat God door. Hij laat zich niet af. Leiden door wat Israël doet, wat de koningen van Israël doen, wat Petrus verloochent bij het kruis, wat wij iedere dag doen. En wij denken soms als christenen dat wij de kerk moeten redden en dat wij de Heer Jezus moeten beschermen en dat wij opkomen moeten voor God, omdat Hij anders geen plek meer zou hebben op deze aarde. Beste mensen, iedere stoeptegel van Kesteren behoort de Heer toe. Daar hoeven wij ons niet zo druk om te maken. Want als Hij zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dan hoort vandaag de dag nog steeds in ieder stoeptegel van Kesteren aan de Heer toe. Amen? Dat is belangrijk om te weten. De gelovigen, wij, krijgen de uitnodiging om door Christus en het behoud in Christus, waarin we zekerheid van geloof hebben door geloof, een uitnodiging om mede in dat koninkrijk dienstbaar te zijn. Zeggen, ja Heer, ik wil een kanaal van uw zegen zijn. En dat doen we soms niet iedere dag. Maar God zijn plannen gaan door. Ga naar farao. Mijn plan met de wereld staat vast. Uiteindelijk vraagt dat een paar praktische dingen. Daar wil ik ook mee afsluiten. Stoppen in geloof. Het vraagt ons soms om te verwonderen. Hoe ontdekken we de grote majesteit en de heerlijkheid van God? Soms gebeuren er dingen in de wereldgeschiedenis. En in ons eigen leven. grote dingen die eerst vooraf gegaan moeten worden door een drama in je leven. Door een gigantische misstap in je leven. Om te mogen ontdekken vervolgens wie de Heer werkelijk is. Een van de grootste voorbeelden recent in onze geschiedenis. 70 jaar geleden is dat Gods volk door Satan nagedoeg over de kring gejaagd is. In de Shoah, in de Holocaust. Wie had kunnen denken dat 3 jaar na deze grote ramp, in 1948, de staat Israël uitgeroepen zou worden? Welke Jood in Dachau had dat bedacht? Welke Jood in Auschwitz had kunnen zingen, ja Heere, God is getrouw, uw plannen falen niet. Ik denk dat er weinig waren. En toch bewijst alleen God vandaag de dag op, in zoveel Oud-Testamentse wonderen die vandaag tot zichtbaar waren, in de vestiging van de staat Israël, een gigantische oorlog in 67 en 73, waarin Oud-Testamentse proporties aan de orde komen om de vijandelijke leger weg te draaien. En dan zeggen, God heeft geen plan met deze wereld. Kijk, wij willen heel graag horen, God heeft een plan met jouw leven. Dat is lekker ego. God heeft een plan met jouw leven. God heeft een plan met deze wereld. De vraag, jou wil jij meedoen in het plan van onze Heer? Dat is het. God is niet zo egoïstisch dat alles draait om Bassie. En alles alleen maar voor ons is. Alle eer is voor hem. En weet je, misschien moet je eens nadenken over de standbeeldjes in je eigen leven. En misschien moet er in jouw leven nog een standbeeldje opgericht worden. Niet voor wie jij bent, hoe geweldig jij bent. Maar misschien is de katoenkever in jouw leven de draai geweest voor iets moois. Misschien heb jij dingen meegemaakt in je leven en denk je, zou ik nooit een standbeeld voor oprichten. Maar dat dwars door de dood, dwars door het lijden heen, God aan jou laat zien en met je. Alle dagen, niet alleen de mooie dagen, ook de slechte dagen. Ik leid je met een sterke arm. Dat was de zegen en de kracht van Israël. En dat is de kracht die de Heer Jezus ook aan ons meegeeft. Zie, ik ben met u. Alle dagen tot aan de voltooiing. En ik kom. En tot die tijd. Denk maar eens na. Welk standbeeldje erop gericht moet worden. Als er maar een bordje onder komt te hangen. Soli Deo Gloria. Alleen aan God de eer. Amen. We gaan een lied zingen met elkaar. Ik weet niet of je het kent, maar het zegt heel veel over de inhoud van deze woorden. Het Exodus 5. Opwekking 714. En de woorden spreken voor zich. Laten we dat lied met elkaar zingen.